Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst samen voort, gemeente, door met elkaar te zingen uit Psalm 96, het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven. Het zesde uit 96. Wij lezen de schriften vanmiddag in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Maar vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen wij het negende vers uit Psalm 96.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, laten wij aan de Heere vragen om zijn zegen en het licht van zijn Heilige Geest. Trouwe Vader, die voor al uw kinderen zorgt, die uw schepping draagt en onderhoudt, en die ons vanmiddag samenbrengt in uw huis, voor de tweede maal vandaag, om te luisteren naar u, naar uw evangelie. Dat evangelie waar de hoofdinhoud telkens weer opnieuw van is, dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden dan die heerlijke en dierbare naam van u, Heere Jezus. Wij bidden u, wilt u vanmiddag bij ons zijn? Als u ons roept, Heere, is het toch onvoorstelbaar dat u er niet zou zijn? Daar mogen we van uitgaan, dat u er bent, want u roept ons hier om te komen en om te luisteren naar uw stem. Heere, mogen we het horen, want daar zit het probleem, dat onze oren zo gesloten zijn, onze geestelijke oren en ons hart. En daarom bidden wij, Heere, wilt u ons geven dat we met aandacht mogen luisteren en dat we het woord zo horen in het zekere besef dat het uw eigen stem is, die in de prediking van het woord tot ons spreekt. En mogen we zo aan uw lippen hangen. En dat niet alleen, maar dat door de kracht van uw Heilige Geest het woord ook landt in ons leven. Dat het overkomt en ons raakt. En kracht doet. Dat we meegenomen worden naar u toe. Dat we iets mogen ervaren van die trekkracht. Van die koorden van uw liefde, Heere. Waarmee u zondaars tot u trekt. En u blijft maar trekken en u blijft maar roepen. Nog steeds mogen we zijn in de genadetijd. O, dat we die tijd toch uitkopen. Heere, wij mogen vanmiddag een bijzondere dienst hebben. Waar we ons immers gaan voorbereiden. Op volgende week zondag, als het heilig avondmaal wordt bediend. Naar uw instelling, Heere Jezus, om uw kinderen te onthalen op die hemelse spijze en drank van uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed, dat u dat ervoor over had om mensen die in zichzelf zo zondig en zo verloren zijn, om die te brengen tot u, tot God, in een verzoende betrekking met God, zodat er niets meer tussen ligt, zodat de kloof die in het paradijs geslagen is, gedempt mag zijn. Heere, wilt u ook daarin meekomen en wijsheid geven om het woord zo uit te leggen? En o Heilige Geest, wilt u het zo toepassen dat het precies gaat zoals u het bedoelt? Geef aan uw dienstknecht dat hij het woord mag verkondigen naar de zin en de mening van uw geest, in de betoning van geest en van kracht. Geen eigen meningen, geen stokpaardjes. Maar het woord Gods in al zijn macht en majesteit en heerlijkheid. Opdat we daarin iets zien van u, van uw zondaarsliefde, van uw gewilligheid, van uw eeuwige liefde. Heere, mag ook onze naam genoemd worden. Want het moet ons toch wel duidelijk zijn of u ons verwacht aan uw tafel. Of die nodiging ook voor ons persoonlijk is bestemd. Daarom bidden wij u, Heere God, mag ook daarin duidelijkheid zijn. Vooral voor diegenen die nog nooit zijn geweest. En die toch een kerkelijk recht hebben om toe te gaan. Die zelfs genodigd worden. En dan denken we ook aan de jongelui die met Pasen belijdenis hebben gedaan. Die komen voor het eerst voor de keus, voor deze keus in hun leven. Heere, wilt u nog zo meekomen in het woord dat het duidelijk mag zijn. Dat uw wil wordt gedaan. En dat we er ook werkzaam mee zullen zijn in de week die komt. Het is toch geen kleinigheid aan uw heilige tafel. Heere, mag uw dienaar van het licht getuigen. Daar hebt u hem toe geroepen. En wilt u dan, o Heilige Geest, meekomen en het licht zijn? Dat Christus verheerlijkt mag worden. Dat die enige naam onder de hemel opnieuw mag schitteren aan alle kanten. Want het is uw avondmaal, Heere Jezus. Het gaat om uw lijden en sterven. Het gaat om de prijs die u hebt aangebracht om verloren mensen te redden. Heere, we strekken onze handen tot u uit. En we bevelen ons u de Heere aan. Mogen we het merken dat de dauw van de hemel neerdaalt. En de stroom van de geest ons hart vervult. Met heerlijkheid van u. En in de weerschijn van uw aanschijn. Tegelijkertijd diepe ootmoed in onszelf. Als we zien wie wij zijn. Tegelijkertijd diepe verwondering. Als we mogen horen wie u voor zulke mensen wilt zijn. En wat u voor hen hebt gedaan. Uw leven hebt u gegeven voor uw schapen. Heere, wij danken u voor uw goedheid. Ook dat zuster Speksnijder weer in ons midden mag zijn. 6 weken lang moest ze thuis zijn. En vanmiddag mag ze weer met ons samen zijn. Geef een dankbaar hart, Heere. Mag uw woord ook haar vervullen met liefde tot u. We bidden u voor broeder Preuter die ziek moest thuis blijven, samen met zijn vrouw. Heere, gedenk hen. Ook juist nu het voorbereiding is op het avondmaal, wilt u bij hen zijn en ze nochtans een goede zondag geven en ook beterschap. Help ons, Heer, in de opvoeding van onze kinderen. Zegen de studie. Wees met de jongelui die nog niet klaar zijn met hun examens. En ook degenen die geen examen moeten doen, die nog enkele weken moeten volhouden, helpt u, Heer. Er zijn zoveel machten in deze wereld die hen aftrekken van u. De wirwar van allerlei geestesstromingen. Geef ons, Heer, de geest van de onderscheiding. Om te mogen onderzoeken wat is naar uw heilig woord. Heere, wees met de andere zieken thuis. Schenkt u ze wetenschap en leidzaamheid onder het kruis. Geeft u, Heere, uw zegen over het werk van evangelisatie en zending. Ook de jongeren en ouderen in onze gemeente die daar mee bezig mogen zijn. Heere, wilt u ze bemoedigen. U gaat door met het doen komen van uw rijk en u gebruikt mensen. Mag er iets afstralen van uw heerlijkheid ook in deze dienst. Met al uw knechten in Nederland en in alle plaatsen van deze wereld waar uw gemeente samenkomt. In welke taal gesproken wordt of welke cultuur. Heere, u bent de God van de ganse aarde. Wil zo uw grote naam verheerlijken. Dat is het doel van ons leven. En mogen wij daarin meegenomen worden. Om u toe te brengen. Alle lof, eer, aanbidding en dankzegging. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 143, de versen 18 en 11. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen en de andere versen. En intussen mag u de gaven van uw liefde uitreiken voor de volgende doeleinden. De eerste rondgang is voor het deputaatschap bijzondere noden. Dat is ook van harte nodig. De tweede rondgang voor de kerk en de derde voor de schulddelging. We willen deze collecten allen van harte in uw offervaardigheid aanbevelen. Terwijl we zingen Psalm 143, vers 8, 10 en 11. Gemeente, het woord van God voor deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal, dat ik u met de hulp van de Heer wil bedienen, vindt u in Romeinen 8, vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Vers 16, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En vers 17, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. U denkt misschien waarom vers 15 niet. Wel, gedeeltelijk komt het terug in die andere versen en het is eigenlijk een hele preek apart. Die heb ik trouwens wel eens gehouden onder u. Dus vandaar nu vers 14, 16 en 17. En daarin gaat het, zoals er boven staat, heel Romeinen 8 gaat er eigenlijk over, over de geest der aanneming, of de geest der aanneming tot kinderen. Vier gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, de geest brengt scheiding. Ten tweede, de geest geeft leiding. Ten derde, de geest getuigt van de aanneming tot kinderen. En tenslotte, de geest doet zien op de erfenis. Dus vier gedachten. De geest brengt scheiding, de geest geeft leiding, getuigt van de aanneming tot kinderen en hij doet zien op de erfenis. Wat is de Heere goed, gemeente, dat het weer zo ver mag zijn. Vindt u niet? Voorbereiding op het heilig avondmaal. Waar kun je nu beter zijn dan aan de tafel van de Heere Jezus? Om daar opnieuw zichtbaar en hoorbaar verzekerd te mogen worden van zijn hartelijke liefde en trouw. Wat is de Heere goed? Wat houdt hij rekening met ons ongelovig zijn? Met ons terugvallen? Met verachtering. En daarom heeft hij het avondmaal ingesteld en gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als ge dit brood zult breken, tot mijn gedachtenis. En hij weet, dat is tot onze troost. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid is tot onze troost. Daar moeten we steeds weer op gewezen worden, bij bepaald worden, op zien. En wie laat ons daarop zien? Dat is de Heilige Geest. Dat is een onzichtbaar werk van de Heilige Geest die nooit op de voorgrond wil staan, maar die altijd Christus op de voorgrond plaatst. Ja, zegt u, maar dat avondmaal, daar mogen toch alleen Gods kinderen naartoe? Zeker waar. Dat is helemaal waar. En dan moet je dus weten of je kind van God bent. Ja, dat moet u inderdaad weten en ik hoop, gemeente, dat dat toch ook vanmiddag duidelijk wordt weer door het woord van onze tekst en de prediking daarover en het getuigenis van de geest. Als u straks die deur weer uitgaat, dat u toch bij uzelf weet aan welke kant u staat. Ook in verband met volgende week. Je hebt wel eens, als je aan mensen vraagt, bent u een kind van God? Dan zeggen ze, nou nee, dat zou ik niet durven zeggen. Dat is zo groot. Maar als je dan aan het eind van een gesprek vraagt, maar heb je dan de Heere niet lief? Ja, dat wel. En kun je de Heer Jezus wel missen? Nee, dat niet. Voelt u, daar zijn wat van die nuances. Uiteindelijk allemaal in dat werk van God. En daar gaat het over in onze tekst. De geest geeft daar onderwijs over. De geest is zo belangrijk. Dat is me weer eens opgevallen in het formulier. Het is altijd goed om als voorbereiding nog eens voor jezelf dat formulier te lezen. Dat is zo rijk. Als je het bijvoorbeeld met kerst leest, dan zie je allerlei dingen daarin staan die te maken hebben met de vleeswording van het woord. Als je het rond Goede Vrijdag en Pasen leest, dan zie je allerlei zinnetjes staan die te maken hebben met zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En als je het nu eens leest na Pinksteren, dan valt het op dat de Heilige Geest zo'n voorname plaats inneemt in het heilig avondmaal. Zal ik u eens een paar dingen even voorlezen. Om te beginnen al hier, dat we te strijden hebben met de boze lusten van ons vlees. En door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Boetvaardigheid over je zonde, het eerste kenmerk van het formulier. Door de genade van de Heilige Geest. Die komt er al gelijk aan te pas. En om nog eens even verder te gaan. De levendmakende geest heeft Christus verworven, opdat we door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als de lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. De Heilige Geest, die geeft gemeenschap ook aan tafel met Christus in de hemel en ook elkaar. Want er staat hier daar benevens dat wij ook door die Geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, ook al door de Heilige Geest. De verbondenheid, de broederliefde. En om nog even verder te gaan, nog eens een keer, bijvoorbeeld hier, dan bidden we, door uw Heilige Geest wilt u in onze harten bewerken dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Het is ook al uit de Heilige Geest, dat overgeven aan Christus, van jezelf, hoe langer hoe meer. En om nog iets te noemen, dat wij zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijst en gelaafd worden. Als we dit heilig brood en drank tot zijn gedachten is ontvangen. Daar hebt u het weer. Je eet wel brood en je proeft wel wijn. Maar door de Heilige Geest ontvang je het lichaam en bloed van Christus. En word je daarmee gespijzigd geestelijk. Ziet u wat een belangrijk aandeel de Heilige Geest heeft. Om nog maar één ding te noemen in het dankgebed. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Ziet u hoe belangrijk de Heilige Geest is, ook in het avondmaal. Dat wij het nooit recht en met vrucht kunnen vieren zonder de Heilige Geest. Wel, over die Heilige Geest schrijft Paulus in het bijzonder in Romeinen 8. En dan schrijft hij over de genade van de geest der aanneming. En eerst gaat hij wijzen op het grote voorrecht van degenen die in Christus Jezus zijn. Die zijn voor God gerechtvaardigd. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan gaat hij in de tweede plaats laten zien, die in Christus zijn, die hebben het leven. Die zijn uit de dood overgegaan in het leven, het geestelijke leven, het leven door de geest. En die moeten daarom ook door de geest wandelen en niet meer in de werken des vleeses verder gaan. De heiliging krijgt een heel duidelijk accent in al die versen die we zo straks samen gelezen hebben. En het derde voorrecht dat Paulus noemt voor degenen die in Christus Jezus zijn, dat is dat ze kinderen van God mogen zijn. En dat ze dat ook mogen weten. En dat laatste, dat is ook belangrijk. Vers 14 spreekt over de weg tot het kindschap. Vers 15 over de zekerheid van het kindschap. En vers 16 en 17 over de zegen van dat kindschap. En zo tekent Paulus in dat onderwijs over de geest naar de gemeente van Rome toe een scherpe scheidslijn. Hij ziet een lijn, een scherpe, vlijmscherpe lijn lopen tussen de kinderen van God en de kinderen van deze wereld. Tussen degenen die naar het vlees leven en degenen die door de geest leven. Nee, niet iedereen is een kind van God, dat is duidelijk. Wie dan wel? Onze tekst. Zovelen als. Dat betekent al, anderen niet. Zovelen als er door de geest van God geleid worden. Zovelen als. Daaruit haal ik dan die eerste gedachte. De geest brengt scheiding. Dat zie je op de Pinksterdag al. Als de grote werken van God verkondigd worden, dan zijn er die zijn verslagen eronder. Die zijn die vol ontzetting. Wat wil toch dit zijn? Maar je hebt weer twee kanten. Er komt scheiding. Anderen die spotten en die zeggen ze zijn vol zoete wijn. En even later, als de mensen onder de preek van Petrus geraakt worden en verslagen in het hart, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus wat ze moeten doen en het gevolg is, die dan zijn woord gaan aannamen, die werden gedoopt. Maar daar moet u achterlezen, er waren er natuurlijk ook die zijn woord niet aannamen. En die werden niet gedoopt. En die werden niet toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. De geest brengt scheiding. Zovelen als er door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die vraag komt nu naar u toe vanmiddag. En naar mij toe. In de voorbereiding op het heilig avondmaal, bent u er mee bezig, jongelui, zijn jullie er ook mee bezig? Met het avondmaal. Heren, als u mij roept, mag ik dan gaan? Of mag ik daar niet komen? Wat moet ik dan kennen voor mezelf? Dat zijn belangrijke vragen. Want
Ach, de Bijbel wint daar geen doekjes om. Van nature, gemeente, dan leven we niet door de geest. Dan worden we ook niet geleid door de geest. Dan is er een heel andere geest die de leiding heeft in ons leven. Dat is onze eigen verdorven geest, of zo u het noemen wil, de geest uit de afgrond. De geest der wereld, de tijdgeest, de verleidende geesten. En daarom, het is niet vanzelfsprekend als de apostel zegt, zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. De catechismus zegt niet voor niets in zondag 20 zo nadrukkelijk dat die geest ook mij gegeven is. Dat is dat heel persoonlijke. Niet alleen in zijn algemeenheid aan de kerk op de Pinksterdag, maar ook mij, heel persoonlijk. Anders dan ben ik wel lid van de kerk. Maar dan ben ik geen levend lid van de kerk. En dat is de vraag die wordt opgeworpen in dit hoofdstuk. En gemeente, om door de Heilige Geest geleid te worden, moet je eerst de Heilige Geest ontvangen hebben. Het is eigenlijk heel simpel, zoals Paulus het voorstelt. Dat staat in vers 9b. Hij zegt, maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft ontvangen, mag u aanvullen, want dat is de bedoeling. Zo iemand de Geest van Christus niet heeft ontvangen, die komt hem niet toe. Die noemt misschien zijn naam wel, maar die hoort niet echt bij hem door de levende band van het geloof. Die komt hem niet toe. En daarom, gemeente, het is dus goed om daarop te letten. Want van huis uit zijn u en ik volgens de Bijbel kinderen des toorns. Dat is wat. Dat wil zeggen, mensen die liggen onder de toorn van God. Waarom? Vanwege de zonde. Vanwege de overtreding van Gods wet. En? Ja, als die ene naam van Christus niet gepredikt werd tot zaligheid, dan zou ik hier moeten stoppen. Maar omdat die naam, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid gepredikt wordt, daarom, kinderen des toorns, ook vanwege de verwerping van Christus. Ja, vanwege het ongeloof in ons hart. U en ik en jullie, jongens en meisjes, wij staan van nature allemaal onder de naam verdoemelijk zondaar ingeschreven in de geboorteregisters van de stad Verderf. Zo liggen de zaken, gemeente. Zo staat het ervoor. Dan is er geen geloof in ons hart. En we zijn dode ranken. En onze godsdienst bestaat misschien alleen maar uit een beetje buitenkant. Maar de Heer vraagt ons hart. En is hij het niet waard om gediend te worden? Die God die zo groot is. Mijn God is zo groot. Zo sterk en zo machtig. Niets is onmogelijk voor mijn God. Nee, ook vanmiddag kan hij door de kracht van zijn geest uw hart zo innemen dat u zegt, ik zal zijn naam belijden voor de mensen. Voelt u wat er nodig is om door die geest geleid te worden, want die zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. Weet u wat er nodig is voordat de Heilige Geest ons leidt? Nou, dat hij in ons komt. Dat hij tot ons komt. Dat hij ontvangen wordt. Vers 9. Zo iemand de geest van God niet heeft ontvangen, die komt hem niet toe. De ontvangst van de geest. En vers 9 heeft het er ook over. De geest Gods die in u woont. En dat heeft de Heer beloofd. In Ezechiël al. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En die zal maken, ik zal maken dat ge in mijn geboden zult wandelen. In mijn inzettingen en mijn rechten zult bewaren en doen. Weet u nog? Uit Ezechiël 36. De geest in je hart. Hoe gaat dat? Wat is dat? Wat gebeurt er dan? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Wat bedoelt Paulus als hij zegt, als je de geest van Christus niet ontvangen hebt, dan kom je hem niet toe. Hij wil zeggen, mensen, die geest die moet je ontvangen. En gemeente, nu moet u dat niet alleen maar lijdelijk zien. De geest komt tot ons. In zijn werking. Door het woord. Maar we kunnen die geest ook wederstaan. Tegenstaan. Door zonde en ongeloof en daarin te volharden. Dus er zit een heel stuk verantwoordelijkheid van ons in. Maar er is ook een andere kant. En dat vind ik zo bevrijdend en verlossend in het evangelie. Dat er altijd weer opnieuw staat. Uiteindelijk hangt het niet van ons af en ook niet van onze wilsbeslissingen. Maar het hangt af van de genade van God. Die ons het teken van zijn verbond op ons voorhoofd heeft geschonken. Als een bewijs dat hij onze God wil zijn. En dat we verplicht en vermaand worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Kijk, en als die geest dan in je hart komt, nou, dat heeft verschillende namen in de Bijbel. Dat kun je noemen de wedergeboorte. Dat kun je noemen, jongens en meisjes, zoals we dat zo vaak doen. Dan krijg je een nieuw hart. Wat betekent dat? Dan krijg je de Heere lief. Hoe? Nou, doordat de Heilige Geest in je hart komt. Tegen Nicodemus zegt de Heere dat ook. Als het gaat over de ingang in zijn koninkrijk. Het horen bij hem. Hij zegt, tenzij de mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. De wind van de geest blaast waarheen hij wil. En gehoort zijn geluid. Je weet niet waar die vandaan komt, nog waar die heen gaat. Zo is nu een ieder die uit God geboren is. Kijk, dan wordt de valse rust ons opgezet, gezegd. Dan begint het te leven van binnen. Dan worden we geraakt en dan kom je er niet meer onderuit. Dan sta je opeens oog in oog met God. En heb je heel je leven zonder hem gedaan. Je kunt niet langer meer, want je bent gegrepen. En je gaat rekening houden met God. Het begint te leven van binnen. En je verstand wordt verlicht. Je krijgt licht over een heleboel dingen. Je gaat zien wie God eigenlijk is. En in het licht van zijn heerlijkheid wie je zelf bent. En hoe belangrijk het is om naar de kerk te komen. En hoe belangrijk het is om in de Bijbel te lezen. En hoe heerlijk het is om je te buigen op je knieën in gebed voor deze God. Om met hem gemeenschap te hebben. Je hart wordt geopend. Het gaat helemaal open. Dat harde hart dat wordt week. Zacht, gevoelig, het wordt geraakt en het gaat uit naar God en naar zijn dienst en naar zijn heerlijkheid. Je krijgt heel andere verlangens. Je leven wordt op God gericht en je wil wordt vernieuwd, zeker. Je kunt niet meer doorgaan met die werken des vleeses, er komt een breuk. Dat bedoelt Paulus ook als hij zegt, zovelen als. En de anderen niet. De geest brengt scheiding. We worden getrokken. Uit de invloedssfeer van het vlees en de werken van het vlees. En levend gemaakt met Christus. En we gaan de kenmerken vertonen van een nieuwgeboren kind. Als je zo'n kindje ziet. Jongens en meisjes, als er bij jullie thuis nog niet zo lang geleden een babytje geboren is. Dan kan je het zo zien. Dat kind dat huilt. En dat kind dat lacht. Als je boven de wieg komt. En ze hebben vooral honger. Ze moeten steeds weer gevoed worden. Ik bedoel dit niet exegetisch hoor gemeente, maar gewoon maar als beeld. Kijk, dan raak je bedroefd over je zonden. Over je ongeloof. Dat de Heer zoveel werk aan je gehad heeft en dat je hem eigenlijk hebt tegengestaan. En tegengehouden. Dat wordt je tot schuld. En ook al die overtredingen van de geboden van de Heer. En dat kind dat lacht, ja toch. Vanaf het begin van dat nieuwe leven met God. Het kan niet anders. Of er zijn momenten in uw leven. Dan kent u iets van die blijdschap. In God. Door Christus. Wat is God goed? Wat is God groot? En veel honger. Telkens weer opnieuw. Honger naar het woord. Je gaat naar de kerk en je buigt je knieën en je zegt. Heere, mag er voor mij weer iets bij zijn. Mag ik er wat aan hebben? Wilt u me weer onderwijs geven? Heere, mag ik u ontmoeten? Want daar waar u bent, daar is toch zo goed. Kijk, het blijkt, dat is het leven. Dat zijn de bewijzen van geestelijk leven. Dat je haakt naar verzoening met God. En dat je hongert en dorst naar de Heere Jezus. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar wie die geest van Christus wel ontvangen heeft, die komt hem wel toe. En die geest die doet al dat werk in je hart. Die maakt plaats voor de verzoening met God. Dat betekent die laat zien dat je niet verzoend bent met God. Dat je schuldig staat. Maar dat er een middel is. Die ene naam. Het lam. Zijn bloed. En zo maakt de geest plaats voor het borgwerk van de Heer Jezus. Zodat je hem nodig krijgt. Dan wordt zijn bloed zo dierbaar. Als dan de beker in het avondmaal omhoog geheven wordt. De beker der dankzegging die we dankzeggen, de zegenen. Dan zeg je, o Heere, wat een wonder. Dat u uw bloed gegeven hebt tot een verzoening van de zonde. O, mag ik het ook ervaren, Heere? Mag ik er ook bij horen? Je hele leven wordt anders. En dat kan heel langzamerhand gaan hoor. Het hoeft niet op één dag in één keer te veranderen. Dat gaat vaak heel langzamerhand, zodat je pas later zegt, ik ben uit de dood overgegaan tot het leven. Je luistert anders naar een preek. Je leest anders in de Bijbel, je bidt anders. Maar het komt, je bent zelf anders geworden. Het woord spreekt je aan, het wordt levend en krachtig, maar dat komt omdat je zelf levend geworden bent. En die geestgemeente die werkt nu aan op de kennis van de Heer Jezus. Die rust niet, voordat we onze zaligheid gevonden hebben in de Heer Jezus Christus en in zijn kruis. En nu is die kennis van Christus, die is nodig voor het heilig avondmaal. Want gemeente, het is zijn tafel. Als je de Heere Jezus niet lief hebt, als je niet naar hem verlangt, als er geen hunkering in je hart is om deze zaligmaker te mogen kennen als jouw zaligmaker, ja, dan zou ik eerlijk gezegd niet weten wat we dan aan het heilig avondmaal moeten doen. Het is de tafel van Christus. En zo valt er dus een scheiding. Een scheiding met vroeger, tenminste, als je niet van jongs af de Heere vreest. Want die mensen zijn er ook, misschien wel hier. Die met Obadja zeggen, ik vrees de Heere van mijn jongheid af, dat kan. Dan ervaar je nooit zo duidelijk dat er opeens een scheiding valt. Want dan heb je de Heere altijd gevreesd en lief gehad, dat kan. Maar uiteindelijk, dat leven op zich komt wel op hetzelfde neer. Er valt een scheiding. Bepaalde vrienden kun je niet langer meer aanhouden. Je vindt geen vreugde meer in de werken van het vlees. De duivel heeft het niet meer voor het zeggen in je hart, maar de Heilige Geest. En er komt een diep verlangen om voor de Heere te leven en de Heere te dienen. Nou, het blijkt gewoon, je bent uit de dood overgegaan in het leven. Wedergeboren tot een levende hoop. De Geest is gekomen in je hart. Je hoort niet meer bij het vlees. Wel is er de strijd tussen geest en vlees. Anderen gaan het ook zien. In je handel en wandel. En beluisteren. Uit je woorden, uit je getuigenis, gemeente, jonge mensen. Kent u dat onderwijs, die werking van de Heilige Geest, die inwoning van de Heilige Geest? Want kijk, dan behoor je tot die zovelen. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Het geloof is niet aller. Het geloof is niet vanzelfsprekend. Dan komt er een scheiding in ons leven. Met de dood en met de zonde. En met de werken van het vlees. En het wordt heel anders. Je gaat God zoeken en de Heer Jezus op hoge prijs stellen. Arm in jezelf. Ontledigd. En verloren en schuldig. Maar toch, je komt hoe langer hoe dichter bij God. Want hij trekt. Zoveel als er door de Geest Gods geleid worden. De Geest Gods. Hij trekt door zijn geest zondaren naar zich toe. Maar ik mag ook zeggen naar Jezus toe. Want hij is de weg tot de Vader. Dat is die trekkende liefde. Voelt u dat wel eens? Gewoon zo in de kerk. Als de Heer Jezus hier is. En de kracht van hem uitgaat. En de geest meekomt in het woord. Dat u gewoon wordt opgehaald. Zo komen soms mensen aan het avondmaal. Die worden gewoon opgehaald uit de bank. Waardoor, ja, door die trekkende liefde. Getrokken met koorden van liefde en goedertierenheid. Dat kan. Dat doet de Heilige Geest. Het is ook de geest van Christus. Hij heeft die geest verworven. En die geest die heeft hij uitgestort. En die geest die verheerlijkt hem. De geest is niet gekomen om aandacht voor zichzelf op te vragen. Maar de geest is gekomen om Christus te verheerlijken. Om de schijnwerper te richten op hem alleen. Als de enige en de volkomen zaligmaker. Om zijn bloed dierbaar te maken. En zijn kruisarmen. Zijn doornagelde handen. Om dat als het ware in ons hart in te brengen. Dat is het werk van de geest. Mag u zo ook een tempel zijn van de Heilige Geest? Laten we onszelf daarop onderzoeken. Ook in een voorbereidingsdienst. Op het avondmaal. Je kunt soms in een huis wel zien wie erin woont. Ja, aan de buitenkant kan het nog wel mooi zijn. Dat het van binnen tegenvalt, dat kan ook. Als je dan de deur open doet van dat levenshuis, dan kom je liefdeloosheid tegen en hardheid en onverschilligheid en achterdocht en kritiek en noemt het allemaal maar op. Of dode rechtzinnigheid, want dat is natuurlijk ook niks. Dan blijkt het wel, daar woont de Heilige Geest niet, want die verheerlijkt Christus. Maar als u de deur van iemands levenshuis open doet En er is daar een stralend getuigenis van de Heer Jezus. Of al is het maar in het gemis een honger en een dorst naar hem. En vrede en liefde en verlangen en een biddend leven. Mensen die weten wat het betekent om te knielen voor de Heer en je zonden te belijden. En die uitgang van het hart. Die echte honger en dorst naar de Heer. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dan is duidelijk dat de scheiding gevallen is. Zovelen als, ja, die zijn kinderen Gods. Dat was onze eerste gedachte. De geest brengt scheiding. En nu het tweede, de geest geeft leiding. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden. Als de Heilige Geest ons inwint en overwint, inneemt, zou je kunnen zeggen, voor de dienst van de Heere, dan neemt hij zelf in ons leven de leiding. En dan geven wij ook graag de leiding over en zeggen we, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegt u het maar, Heere, want ik weet het niet. Mijn wil is zo verdorven. En dan geven we de leiding over aan de Heilige Geest. En dat moment dat de Geest de leiding overneemt in ons leven, dat hij in ons hart komt wonen, ja, dat is bij iedereen verschillend. En ik zei u al, wie van kinds af de Heere vreest, die kan zich dat moment niet herinneren. En wie dat niet doet, wie in de puberteit geroepen is of op latere leeftijd, dat kan ook. Die weet zich vaak ook niet precies het moment te herinneren, maar het achteraf blijkt het wel. U moet nooit denken dat je een hele bijzondere bekering moet hebben meegemaakt voordat je zeggen kunt, en nu weet ik pas zeker dat ik een kind van God ben. Zoals Paulus, uit zijn zadel gelicht, met zijn gezicht op de grond en al die andere dingen. Dat was heel bijzonder. Dat was ook wel een moordenaar van het volk van God ook in die tijd. Of Manasse, in de kerker. Nee, denk maar gewoon aan Lydia. Die zat net als u in de kerk. Wel aan de oever van de rivier, maar dat was dan toen de kerk. En die zat onder het woord van Paulus. En die luisterde maar, en die luisterde maar. En haar hart werd geopend. Door de kracht van de Heilige Geest. Zo kan het ook hoor. Zo heel geleidelijk. Zo zonder opzienbarende dingen. Maar er gebeurt wat. U wordt geraakt. De Heere bedoelt u. En de uitkomst is hetzelfde. Of je nou heel schokkend bekeerd wordt. Of dat je nu liefelijk langzamerhand getrokken wordt tot de dienst van de Heere. De uitkomst is hetzelfde hoor. Je gaat de leiding van je leven uitleveren in de handen van de Heilige Geest. Wij pakken onze kinderen toch ook verschillend aan in de opvoeding. Dat houdt toch verband met hun gedrag en met hun karakter en noemt het allemaal maar op. Nou, dat doet de Heere ook. Niet al Gods kinderen worden op dezelfde manier geleid. De een moet er dieper door dan de ander. De een roemt vlugger in het kruis, Paulus 3 dagen. En anderen, die doen daar langer over. Maar ze moeten wel komen bij het kruis hoor, want buiten Jezus is geen leven. En ze leren toch allemaal buigen voor deze grote, heerlijke, hoge God. Buigen in veroordeling vanwege onze zonde. Maar ook wat we er net uit het formulier lazen door de Heilige Geest. Ons hoe langer hoe meer overgeven aan uw Zoon Jezus Christus. Dat ook. Dat is ook een werk van de Geest. Dus dat overgeven van jezelf aan hem. Hoe langer hoe meer. Gemeente, ouderen. Hebt u de leiding van uw leven al uit handen gegeven? Aan die Geest die ons leert. Nee, dat er bij ons niet veel goeds is, dat is waar. Maar dat God goed is. Die ons leert dat we voor die goede God niet kunnen bestaan. En die juist ook, en dat is het hoofdwerk van de Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Die ons oog richt op hem, die middelaar, Christus. En zijn kruis, zijn bloed, zijn verbroken lichaam, zijn dierbaar lijden en sterven. Hoe heerlijk en dierbaar weet de Heilige Geest de Heer Jezus te maken. Als hij zo opkomt als het ware in de gestalte van het evangelie en zich tot ons overbuigt. En als u dan heerlijkheid mag zien in de Heer Jezus. Ja, dan zegt u, u kiest mijn hart. Dan is God je voor geweest hoor. Dan heb je gezien hoe groot hij is. U kiest mijn hart en mijn oog blijft op u staren. Maar gemeente, de leiding van de Heilige Geest houdt daar niet op. Die brengt niet alleen maar zondaren aan de voet van het kruis. En dan klaar. Nee, die gaat verder. Die leidt niet alleen tot Christus, maar die leidt ook in Christus. Hoe langer, hoe meer. Opdat we hem niet alleen zullen liefhebben, maar uit hem zullen leven. Verstaat u dat, gemeente? Uit Christus leven. Niet alleen tot hem komen om met God verzoend te zijn. En te zien dat je nog zalig worden kan om het bloed van de Heer Jezus. Maar iedere dag bedoel ik. Uit hem leven. Dat is die strijd van de heiligmaking. Het is toch de geest der heiligmaking. Daar kom je nooit in uitgeleerd. Heb je dat nou ook? En jullie jongens en meisjes. Heb je dat nou ook? Dat het wel eens is dat je 's morgens dan begin je. En dan buig je je knieën. En dan zeg je: Heere, weer een dag. Dank u wel. Ik leef nog. En ik ga straks mijn werk doen en wilt u me helpen en dan zal ik voor u leven. En je verlangt echt om voor de Heer te leven. Je wil geen zonde doen. En je wil lijken op die grote meester. En je komt op je werk en je begint en het is nog geen 12 uur en je bent al onderuit gegaan. Het was helemaal de bedoeling niet, maar ja, ondertussen. Het gebeurde wel. Je zei iets of je dacht iets wat niet goed was. En daar lig je. Voelt u wat een strijd dat is? Tussen geest en vlees. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet, zegt Paulus na zijn bekering. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Maar daar laat hij het niet bij, hoor. Bij ik ellendig mens. Want hij zegt ook, ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. En zo leidt de geest verder. Tot Christus, in Christus. En juist bij dat lijden in Christus geeft hij ook de verzekering van het kindschap. Want ik zei u daarnet, het maakt wel verschil of je een kind van God bent en of je ook weet. De bewustheid daarvan hebt. Zeker weet dat je een kind van God bent. Dat kan verschillend zijn. We worden een kind van God door wedergeboorte, dat is duidelijk, dat zegt de Bijbel. Maar om dat nou zelf te weten, begrijpt u? Dat er verschil in is. Wel, kijk, dat is nou ook het werk van de Heilige Geest. Die geest die ons leert dat we van nature kinderen des toorns zijn, die leert ons nu ook dat we door genade kinderen van God zijn. En dat mogen weten, daarin mogen roemen, daaruit mogen leven. Uit die God. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, steeds weer, die zijn kinderen van God. En de grond van dat kindschap, dat ligt in Christus. In zijn kruis. In zijn verdiensten. We zijn om Jezus wil tot kinderen Gods aangenomen, zegt de catechismus. Hij stierf aan het kruis voor mij. Hij riep uit: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo wilde deze tweede Adam alle kinderen van de eerste Adam, die zich aan hem leren toevertrouwen, door genadige adoptie, aannemen tot kinderen van God. Daar opent de geest het oog voor die stervende zaligmaker aan het kruis, die de oudste broeder is van zijn kerk. En die geeft u en mij, als we in hem geloven mogen, dat we hem omhelzen mogen door het geloof. En daar wil hij ons ook verzekeren van ons aandeel in Christus en het kindschap Gods. Ziet u? Kind word je als je de geest ontvangt. Maar de geest leidt verder. Ook tot de zekerheid van dat kindschap. En dat doet hij door de belofte van het evangelie op ons hart te brengen. Zodat we Christus mogen zien en mogen omhelzen als een volkomen zaligmaker in de belofte van het evangelie. En de toepassing ontvangen mogen, zodat we erbij ingesloten worden en zeggen: ook voor mij, Heere Jezus, hebt u daar gehangen aan het kruis. Ook voor mij hebt u uw bloed betaald. Ook voor mij hebt u alles gedaan en de gerechtigheid verworven. Daar waar we de bewijzen van onze adoptie gedrenkt mogen zien in het bloed van de Heere Jezus. Daar is zoveel zekerheid in ons hart. Daar getuigt de geest van. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ziet u dat verband houdt met elkaar? Het aannemen van Christus. In de belofte van het evangelie. Daar komt de verzekering van het kindschap. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat was het tweede. De geest geeft leiding. En nu het derde. De geest getuigt ook van die aanneming tot kinderen. En dan lezen we vers 16. als daar staat. Dezelfde geest, dus dan moet u denken, dat is die geest van de wedergeboorte of die geest van de aanneming tot kinderen. Als die geest die scheiding brengt en leiding geeft. Diezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Want we hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen door welke we roepen Abba Vader. Nou, die geest, die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Getuigen. Dat is een woord uit de rechtspraak en daar ligt dit ook. Die aanneming tot kinderen en de verzekering daarvan ligt in de sfeer van de rechtspraak, van het gericht. Getuigen, dat is de waarheid bevestigen. Als u opgeroepen wordt om te getuigen voor de rechtbank of zo, dan moet u de waarheid bevestigen. Nou, die aanneming tot kinderen is ten diepste een rechtshandeling. De geestelijke adoptie uit vrije, soevereine zondaarsliefde, maar wel op rechtsgronden. Niet in ons, maar in Christus, om zijnentwil, tot kind van God aangenomen. En dan getuigt die geest met onze geest. Nu even dat laatste eerst. Getuigt onze geest dan ook dat we een kind van God zijn? Want dat was toch de vraag aan het begin. Bent u een kind van God en hoe weet u dat? Paulus zegt, dat weet je, hieruit onze geest getuigt dat we een kind van God zijn. En hoe getuigt onze geest dat dan? Nou, misschien is dat net gebeurd bij u. Toen, misschien zegt u wel, mijn naam is al genoemd, dat kan. Toen ik iets zei over dat die scheiding die er valt en die leiding die er komt in je leven, dat je denkt, hé, dat herken ik. Dat is bij mij ook zo. En weet je wat er dan gebeurt? Dan op een gegeven moment dan kom je tot het besef, maar als dat dan zo is, dan hoor ik er ook bij. Dan ben ik ook een kind van God. Op grond van, laten we dat dan maar noemen, die kenmerken die ik zo straks noemde, vanuit de Bijbel hoor. Dat je tot de conclusie komt, nee, maar dan hoor ik er ook bij. Dan getuigt onze geest ervan dat we aangenomen zijn bij de Heere tot zijn kind. Maar, en dat weet de apostel natuurlijk heel goed, dat getuigenis van onze geest, dat is vaak zo zwak. Ik zei er net, denk aan een rechtszaak. Een rechtszaak die zich bij u van binnen ook afspeelt. Trek het maar even in je hart zo, dat mag. U getuigt van uzelf, of uw geest getuigt van uzelf dat u een kind van God bent. En daar hebt u uw redenen voor, uw naam is genoemd en dit is u niet vreemd en daar hebt u kennis aan. Goed. Maar zodra hebt u die conclusie getrokken, of daar komen de eerste bestrijdingen alweer. De vinger van de aanklager die priemt in uw gezicht. En die zegt, ja dat had je gedroomd, een kind van God. Wat verbeeld je je wel zeg. Dan zou het toch wel heel anders moeten gaan in je leven. En dan zou het er toch wel dieper door moeten. En heb je wel eens langs het water gelopen en gedacht, nee dat heb ik nooit. En zo kan die aanklager en die kan wijzen op andere mensen. En je vader, die was bekeerd. Die was bekeerd. Of je moeder of je oma, ik noem maar wat. En die konden daar zo ruim van spreken. Dat waren echte mensen. Maar jij haalt maar niks in je hoofd hoor. En gemeente, nu zegt Paulus. Die geest, diezelfde geest die de leiding neemt. Die getuigt met onze geest. We krijgen versterking. Onze geest bezwijkt. Onze geest houdt het niet uit. Je kunt ook nooit tot zekerheid komen op grond van kenmerken. Dat kan ook niet. Ja, je kan wel eens, zoals ik net zei hoor. Dat je denkt, ja, als dat nou allemaal waar is, dan hoor ik er toch bij. Maar ja, is het wel waar, hè? Dat komt dan weer. Nou, je komt er nooit hoor, alleen met je eigen geest. En nu zegt Paulus, kijk. Nu getuigt de Heilige Geest. Die komt erbij en die helpt en die getuigt. God laat het er niet bij zitten, de Heilige Geest. De trooster, die naam zit ook in de sfeer van de rechtspraak. De parakletos, de advocaat die komt. En die zal bij u blijven en die zal in u zijn. En die zal in u getuigen en die zal u alles leren. En die getuigt met uw geest. Die komt opeens uw geest te hulp. Het is die geest waarvan in het vervolg in dit hoofdstuk staat. Dat hij onze zwakheden mede te hulp komt. Die geest van God, die geest der liefde en die geest der vertroosting. En die laat niet op het kritieke moment in de steek. En die laat ons de zaakjes niet alleen opknappen. En die jaagt ons niet op om tot zekerheid te komen via de kenmerken van het geloof. Maar die geest komt en die laat Jezus zien. En waar we Jezus zien. En door het getuigenis van de geest erbij ingesloten worden dat hij daar voor mij gehangen heeft. Daar is zekerheid. En zo komt nu die geest getuigen met onze geest. Die ondersteunt. En als onze geest het begeeft en zegt, ach dan zal het wel niet. Is het wel waar en de twijfel komt en de aanvechting komt. Nee, zegt de geest, wacht maar. Arme zondaar, ik zal u eens oprichten. Zie het lam, ja. Voor u gestorven, ik voor u, zegt Christus. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar komt de zekerheid. Door het getuigenis van de geest die erbij komt. En die getuigt met onze geest als ons getuigenis ons uit handen wordt geslagen. Dus er zijn twee getuigen. En daarom is het zeker onze geest, ja maar ook de geest Gods, diezelfde geest, der aanneming tot kinderen. En die getuigt. En in de mond van twee getuigen zal alle woord bestaan. En daar mag de twijfel verstommen. En alle beschuldigende stemmen verdwijnen. En daar mag de rijke zekerheid ervaren worden. En toch, om Jezus wil, een kind van God bemind. Wat is dat groot, gemeente? Dat de geest dat wil doen, anders zouden we nooit komen tot zekerheid. En zo wijst de geest dus op het offer van de Heer Jezus en op de liefde van de Vader. En in alle strijd en vertwijfeling waar je doorheen kunt gaan met al die vragen van is het wel echt waar, zegt de geest het is waar. Het is ongelooflijk maar waar. Aangenomen tot een kind van God. Als u die liefde ervaart en het zicht op het lam hebt, is er geen twijfel meer mogelijk. En zo getuigt de geest door de verkondiging van het evangelie. Door de opening van de schriften. Door de Christus der schriften ons heel dichtbij te brengen. In ons hart te brengen. Daar waar we de liefde van de Vader mogen ervaren. En de trouw van die biddende hoge priester in de hemel mogen zien. En de geest getuigt van Jezus als pleitgrond en Jezus als rechtsgrond. Daar waar de vrede door het bloed des kruises ons hart binnenstroomt, daar gaan we ook getuigen. Met de geest, die met onze geest getuigt. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van onze God. En nogmaals, stelt u zich dat nu niet al te opzienbarend voor? Dat kan heel geleidelijk gaan. Zomaar stilletjes weg onder de prediking van het evangelie. Of thuis boven uw opengeslagen Bijbel. Dan is alles geest en leven. Dan is de Heere daar. De geest is daar. De liefde Gods is daar. Christus de goede herder is daar. En het is net of de mond van de goede herder zelf tot u spreekt. En overal zie je dan Jezus. Die ene naam. Onder de hemel tot zaligheid gegeven. Die om onze overtredingen is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En de liefde van God doorstroomt de dorre akker van je hart. O, wat een vrede. Wat een vreugde. Wat een blijdschap. Wat een zicht op het lam. En dat voor zo'n vloekwaardige ellendige zondaar als ik. Iemand die van nature een kind des toorns is. Bij God aangenomen. Heerlijk gemeente, vindt u niet? Dat de geest dat wil doen, hè? Twijfelt u nog? Zegt u misschien, ja, maar heb ik wel zondekennis genoeg? En als ik in mijn hart kijk dan, mag ik u eens vragen, hebt u hem dan niet lief? Hebt u dan geen honger en dorst naar Christus en naar zijn gerechtigheid en naar de liefde maaltijd die volgende week staat aangericht op zijn kosten? Het heilig avondmaal is niet voor mensen die er al lang van verzekerd zijn dat ze een kind van God zijn. Maar ik zei er net, de Heilige Geest die getuigt door middel van het woord. Maar hij getuigt ook, hij verzekert ook door middel van het sacrament. Weet u dat daar juist het avondmaal voor gegeven is? Voor bedoeld. Voor mensen die daar zo'n strijd mee hebben. Is het wel echt waar? Is het wel zeker? Heren, ben ik dan uw eigendom? Dan wil de Heilige Geest daar juist ook het sacrament van het avondmaal voor gebruiken. Om hongerende en dorstende zondaren te voeden. Dan hebt u het avondmaal dubbel nodig. Als dat uw probleem is, dan mag ik u vriendelijk nodigen in naam van mijn meester. Kom dan maar naar zijn tafel. Als het u om Jezus gaat, dat zeg ik erbij. En ontvang het brood en de wijn. De tekenen van zijn liefde. En als u uw hand ophoudt. En het brood wordt erin gelegd, dan zegt de Heer zo zeker als je dat brood in je hand hebt. En steek het maar in je mond. Proef je het? Ja, ik proef het. Zo zeker als je het ontvangt en proeft, heb ik mijn leven voor u gegeven. Dat is de sprake die uitgaat van de sacramenten. En waar u geloven mag dat hij zijn leven voor u gaf, daar is toch geen twijfel meer of God heeft u om Jezus wil tot zijn kind aangenomen. Het hangt alles samen, gemeente, met het geloof in de Heer Jezus die hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Christus wordt u dierbaar en zijn bloed. En u mag zeggen, met de beker in uw handen, door het getuigenis van de geest, ook voor mij, dat kruis op Golgotha, ook voor mij, die vergeving van zonden, ook voor mij, die vaderlijke gunst van God, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En dat wil de Heilige Geest, dat werk van Christus, zomaar heel stilletjes en zorgvuldig in uw hart brengen en werken en getuigen dat het u geldt. Om zo ons hoe langer hoe meer aan de Zoon van God Jezus Christus over te geven. En onze zaligheid in hem te zoeken en te vinden. En al getuigen dan al onze zonden tegen ons, dan mag je door het getuigenis van de Heilige Geest zeggen, maar groter dan mijn schuld is zijn verdienste. En groter dan mijn ontrouw is zijn liefde. Ja, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Deze God is onze God. Eeuwig en altoos. Ik zal bij de kerk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. We gaan dat samen zingen uit Psalm 116. Het eerste en het zevende vers. God heb ik lief. En het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. 1 en 7 uit 116. Brengt scheiding, zovelen als. De geest geeft leiding, zovelen als door de geest Gods geleid worden. De geest getuigt van de aanneming. Hij getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En nu het laatste. De geest wijst op de erfenis. Vers 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. De erfenis. Weet u dat het heilig avondmaal daar alles mee te maken heeft met deze erfenis? Dat is de volle komst van het koninkrijk. De erfenis die bewaard wordt voor Gods kinderen, terwijl ook Petrus zegt dat de gelovigen zelf ook door de Heere bewaard worden voor de erfenis, allebei. Maar die erfenis, dus dat is wat er nog komt als Jezus is wedergekomen. De volle openbaring van zijn heerlijkheid, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. U kunt zich niet voorstellen hoe heerlijk dat is, ik ook niet. Geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord. In het hart van de mens is niet opgeklommen wat God bereid heeft voor al de liefhebbers van zijn naam. En nu is die erfenis, die wordt vooraf geschaduwd door het avondmaal. Want dat is ook een bruiloft. Dat is de bruiloft van het lam, maar dan in de voorsmaken. Als u aan tafel mag zitten bij deze koning volgende week. En u ontvangt zijn brood en u drinkt zijn wijn. En u mag weten, Jezus is voor mij gestorven. Hij heeft gena voor mij verworven. Ik ben van schuld en zonden vrij. Dan proeft u iets van hoe het straks zijn zal in het hiernamaals. Als het koninkrijk is gekomen, als de erfenis in bezit gesteld wordt. En nu is de geest een onderpand, de geest zelf, een onderpand van de erfenis. Maar die getuigt ook door het avondmaal. Dan mag u iets proeven. Van Gods liefde, van zijn nabijheid, van zijn heerlijkheid en zingen van zijn gena. Ja, dan mogen we het wel eens zingen aan tafel, ik zal eeuwig zingen. Ziet u wel, het avondmaal hier strekt zich uit naar de bruiloft van het lam. Doe dat totdat hij komt, die stralende dag van Jezus komst als de erfenis komt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Die inwonende, leidende, getuigende geest, die richt de aandacht dus op de erfenis die komt. Weet u, dat kind zijn en dat erfgenaam zijn, indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Weet u dat het formulier het daar ook over heeft? Moet je maar opvallen. Maar ik zal het u voorlezen. Daar staat, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig. Het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen. Als uw lieve kinderen en erfgenamen. Daar hebt u ze. Dat is hetzelfde als wat Paulus zegt. Als uw lieve kinderen en erfgenamen. De voorsmaken aan zijn tafel. Indien we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Er is een testament, dat eeuwig verbond der genade. En de geest laat ons zien dat onze naam daarin staat. Net als in het natuurlijk leven, als een testament wordt voorgelezen. Veel mensen worden dan heel nieuwsgierig en benieuwd. Zou mijn naam er ook in staan? En wat zou er achtergelaten worden? Wat is de erfenis? Ik verklaar u tot mijn erfgenaam. Nou, dan zijn de oortjes gespitst. Zouden onze oren dan nu niet gespitst zijn? Als deze koning door de kracht van zijn woord en geest laat merken, laat horen, laat zien wie er in zijn testament staan. Indien we kinderen zijn. Oh, dus die staan er allemaal in. Die door de geest Gods geleid worden. Dan zijn we ook erfgenamen. Christus is de grote erflater. Hij heeft de bedorven erfenis van Adam aanvaard. En u weet, een erfenis kan ook bestaan uit schuld. Nou, hij heeft die erfenis aanvaard. En die schuld betaald. En gedragen. En een eeuwige gerechtigheid verworven. Door zijn kruis en zijn opstanding. Genade verworven. Zijn geest verworven. Het leven verworven. Wat een erflater. Wat een schatten. Wat een testament. Dat van kracht wordt door de dood van Christus. Toch slaat dat erfgenaam zijn in de eerste plaats op Christus zelf. Krachtens schepping was de mens erfgenaam van al Gods goederen. Door de ongehoorzaamheid van Adam kwam daar een eind aan. Maar Christus als de tweede Adam wordt opnieuw de erfgenaam van alles. Hij was het al, krachtens zijn eeuwige zoonschap. Maar hij werd het met inbegrip van al zijn kinderen, als middelaar, door zijn lijden en sterven. En zo kan Paulus zeggen dat de gelovigen mede-erfgenamen zijn van Christus, hij hun oudste broeder en God hun vader. Dat Christus tot kinderen heeft aangenomen door Christus. God is dan onze vader. Abba, lieve vader. Mag u dat wel eens zeggen? Dat mag. Als die geest der aanneming tot kinderen in uw hart woont, dan mogen we geloven, ook aan zijn tafel, dat God ons tot zijn lieve kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. En zo is Christus de erfgenaam, maar alle gelovigen zijn mede-erfgenamen. En zo deelt hij de erfenis uit, opdat we mede-erfgenamen mogen zijn met hem. Dat wil zeggen dat we delen in die erfenis. Wat voor erfenis? De heerlijkheid, de gerechtigheid, het eeuwig koninkrijk, de heiligheid, de liefde, de opstanding der doden ook, die hij verworven heeft, staat ook in ons teksthoofdstuk. Het eeuwige leven, dat is de erfenis. En daar staan die doorboorde handen van de Heer Jezus nu garant voor, dat niemand zijn schapen meer uit zijn handen kan rukken. Dat eeuwige blijdschap ons deel zal zijn. Wat een erfenis. Vergeleken bij wat in deze wereld vaak als erfenissen is. En waar vaak om geruzied wordt. En mensen hete hoofden en koude harten bij krijgen. Het kan je allemaal vergaan. Het kan je morgen gestolen worden. En overmorgen kun je er niet meer zijn. Maar die erfenis die nimmer meer vergaat. Die kan je nooit meer gestolen worden. En gemeente, wat is nu uw conclusie? Aan het eind, voor we naar huis gaan. Ik zei, voor je die deur uitgaat, moet je toch eigenlijk weten aan welke kant of je staat. Hoe is de uitslag? Zijn er hier die zeggen, niet best. Geen erfgenaam. Geen kind. Althans, niet van God. Maar wel een kind des toorns. Dat is heel erg. Na zoveel evangelieverkondiging. Mijn gemeente, dan heb ik een boodschap voor u. En die moet u meenemen. Nog is het tijd. Nog is het genadetijd. Gisteren op de Bondsdag werd het heel indringend gebracht. En nog is er tijd. Ziet u die zandloper? Dominee Kattenberg had er een hele mooie verklaring mee. Mag ik het even doorgeven aan jullie jongelui? Want er zijn er niet zoveel geweest, hoor ik. Kijk, die zandloper die stelt ons leven voor. En bovenin zit het zand, dat is de tijd die we nog hebben. En onderin, dat zand, dat is de tijd die al voorbij is. 15 jaar, al voorbij zit dat al onderin. Of misschien 60 jaar, ouderen. En we weten niet hoeveel hier nog bovenin zit. Dat weet God. Weet u wat het belangrijkste is? Dit nauwe openingetje hier. Dat halsje. Waar het zand doorheen gaat. En waarom is dat het belangrijkste? Wel hierom. Dat is nu. Bijna 4:30. Zondag 5 juni. Nu, dat is het halsje. Want daar loopt nu het zand doorheen. Nu. Heden. Hoeveel er nog komt, dat weten we niet. Heden indien ge zijn stem hoort. Verhard u niet. Maar zoek deze Christus, u in het evangelie aangeboden zijnde, die u roept tot de zaligheid. Gemeente, vandaag is Jezus hier. Vandaag komt Jezus bij u langs in de verkondiging van het evangelie. Morgen misschien niet meer. Wie zal het zeggen? Of de zandloper dan uitgelopen is. Morgen misschien niet meer. En daarom heden. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En nu verbindt onze tekst dat erfgenaam zijn strikt aan het kindschap. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. onderzoek u er maar op. Of die geloofsband met de Heer Jezus er mag zijn in uw leven. En als die er niet is, dan wacht ons geen heerlijke erfenis, maar de eeuwige dood. En het is niet te zeggen hoe erg dat is. Al ben je gedoopt, en al heb je belijdenis gedaan, als Jezus je zaligmaker niet is, dan ga je verloren. Ten slotte, het verkrijgen van die erfenis, dat noemt Paulus hier het met hem verheerlijkt worden, wordt verkregen langs een weg die het tegendeel is aan zijn heerlijkheid. Kijkt u maar, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Met hem lijden. Nee, niet voor onze zonden. Hij leed plaatsbekledend. Hij stierf van het kruis. De beker van het avondmaal is vol met rode wijn. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Maar als wij met hem lijden, is dat in zijn voetspoor, achter hem aan, lijden. In geloofsbeproevingen, in aanvechting, in een kruis dat de Heer oplegt, in loutering, sterven aan jezelf, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zal geopenbaard worden. Het dragen van zijn versmaadheid, want een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Het kan zijn dat je door je eigen familie niet begrepen wordt. Misschien zijn ze wel in ons midden die dat moeten zeggen. En die ook daarin moeten lijden. Geliefden, dat hoort bij die goede belijdenis. Daar hoort bij versmaadheid en verdrukking. Komt er maar vooruit wie u dient. En voor wie u leeft volgende week. Jongelui, neemt het mee. Kom er vooruit. Als de Heer het recht heeft geopend tot zijn tafel. En dat doet hij bij je belijdenis. Maar je weet waar het over gaat vandaag. Kinderen. Die zitten aan bij hun meester. Kom er vooruit. Als je zonder de Heer Jezus niet verder kunt. En als hij alles voor je geworden is. Ook als je nog geen zekerheid hebt of hij wel voor jouw zonden gestorven is. Maar als je hunkert om dat te mogen weten. Kom dan maar bevend. En neem het brood. En zeg maar dank u Heer. Dat u voor mij gestorven bent. Het formulier wijst ook op dat lijden. Kijkt u maar. In het gebed, Heere, verleen ons uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen. In alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Ziet u, het is alle gelovigen niet vreemd. En laat de duivel dan maar brullen en de wereld spotten en de godsdienst smalen. Hé, jij ook al zo vroom? Oh, denk je er ook al over om aan het avondmaal te gaan? De Heere Jezus zal straks tegen al zijn kinderen zeggen. Kom maar in. Uit de verdrukking. Kom maar in. Gij gezegenden mijns vaders. En beërf het koninkrijk. De erfenis. Die is bewaard. In de hemelen. Voor u. Gemeente. Eens komen al Gods kinderen thuis. Rijk hè. Rijk hè. Niets kan je meer gestolen worden. Want hij bewaart de erfenis. Kom in. Die stralende dag. Als Jezus komt, dan komt de erfenis. Och, waar is toch uw vaderland? Wie mijn naam zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Is het nu duidelijk aan welke kant u staat? De geest brengt scheiding met de zonde, met de wereld, met het vlees. De geest geeft leiding. Die brengt tot Christus en doet leven uit hem. De geest getuigt van de aanneming tot kinderen. Waar ons alles uit handen wordt geslagen, springt hij bij. En hij houdt ons Jezus voor. En al zijn kruisverdiensten En de geest doet zien op de erfenis. Die schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Juist in de verdrukking gaat die erfenis schitteren en gaat u zingen met Paulus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging? Ook de dood niet. Niets en niemand zal ons dan meer kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heere. En daarom, halleluja, lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Amen. Lieve Heere, uw woord is zo rijk dat we er maar iets van kunnen zeggen. Maar we bidden u, Heere, mag het zijn doorwerking hebben in onze harten. Heere, mogen we ermee bezig zijn van de week. Wilt u duidelijkheid geven? Leiding, o Heilige Geest, u leidt toch? O, zoudt u ook diegenen willen leiden die nog geen beslissing genomen hebben. En die het er moeilijk mee hebben. En zoudt u diegenen die het er helemaal niet moeilijk mee hebben eens willen geven, Heere, dat ze er ook over na gaan denken. Aan welke kant of we staan. Vergeef ons onze zonden. Zegen ons in het verdere van deze dag. En doe ons uitzien naar volgende week zondag. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente uit Psalm 16 over die erfenis, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het derde uit Psalm 16. Nog de volgende mededelingen. Aanstaande zondag morgen zal, als de Heere wil, en wij leven het heilig avondmaal, worden bediend. En laat ik niet vergeten ook nog alle helpers bij het schoonmaken van de kerk hartelijk te bedanken voor hun inzet. U hebt er de koster geweldig mee geholpen. En nog iets even voor de jongelui. Jullie weten, ik hou veel van jullie en ik voel me wat bezwaard. En nu wil ik jullie uitnodigen om aanstaande zaterdagavond om 8:00 in de pastorie te komen. Om te spreken over, dat voel je misschien wel aan waar het over gaat. Er zijn er nogal wat naar de Eeuwjongerendag geweest. En ik heb er gisteravond ook naar geluisterd, naar het verslag. En toen ben ik erg geschrokken. En nu ben ik zo bang dat we gaan doorslaan naar een kant die niet goed is, dat ik daar in alle liefde eens graag met jullie over praat. Laten nou diegenen die naar de bondsdag gegaan zijn ook komen. En die anderen ook. En alle kategezanten mogen komen. Er is plaats genoeg. We hebben een prachtig huis en het is allemaal groot. En laten we daar nou eens in liefde samen over praten. Wil je dat doen? Dan doe je mij een groot plezier. En ik hoop dan dat we toch een goede avond mogen hebben. Gemeente, dat waren de mededelingen. Bewaar het woord, verhef uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.